Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Beste luisteraar, dit is een van de 5 delen van het gesprek met Tonlago Jansen over man-vrouw verschillen in de geneeskunde. En ik ben Femke Veldman. Luister mee. Laten we eens beginnen bij pijn. Mm-hmm. Hoe verschilt de geneeskunde tussen de seksen of de genders?
Hier is wel iets heel aardigs aan de hand. Omdat je hier kunt heel erg goed kunt kijken naar wat eigenlijk aannames zijn. Want kijk, die seks- en gendersensitieve geneeskunde, die gaat natuurlijk ook om bepaalde aannames weg te halen. Nou, als ik gewoon nascholing geef, maakt niet zoveel uit of dat voor professionals is of voor leken, dan denkt iedereen dat vrouwen dus beter tegen pijn kunnen. Dat die pijndrempel hoger is en dat de pijntolerantie ook hoger is voor vrouwen. En dat is niet zo. Dus dat heeft eigenlijk alles te maken met dat men, wat dat betreft, die vrouw waarschijnlijk door die bevallingen vindt dat die veel stoerder is dan mannen. Maar mannen hebben dus echt een hogere pijndrempel en een hogere pijntolerantie. En voor het grootste gedeelte is dat eigenlijk seksen, is dat dus biologie. Ik zal een paar dingen zal ik noemen. Dat zijn dat er verschillen zijn in een signaaltransductie. Dat wil dus zeggen, hoe komt een perifere pijnprikkel, hoe gaat die naar de hersenen? En dat heeft men ontdekt dat in feite al prenataal is aangelegd. Dus dat is al iets wat in de baarmoeder, dus in het embryo, plaatsvindt. En dat kun je dus niet anders duiden dan dat het te maken heeft met, in elk geval met genetische factoren, maar ook met hormonale factoren. Nou, dat weet men inmiddels ook wel. En het is ook wel goed, omdat pijn een goed voorbeeld is, om te kijken op welke niveaus er allemaal verschillen kunnen optreden tussen mannen en vrouwen. Om te beginnen bij bijvoorbeeld de prevalentie. We weten allemaal dat er een heleboel verschillen zijn in man-vrouw verschillen in gewoon het voorkomen van ziektes. Meestal nemen we dat gewoon voor waar aan. Als je onderzoek ernaar doet, is dat natuurlijk echt de drijfveer om te gaan kijken, hoe komt dat nu? Nou, pijn is ook zoiets. En de hele pijnproblematiek is iets wat echt veel vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Eigenlijk alle soorten pijn die je kunt voorstellen. En als je kijkt naar pijnpolies, dat is dan onderzocht, komen 2 keer zo vaak vrouwen bij pijnpolies dan mannen. En je weet dat dat dan al een selectie is geweest van de eerste lijn. Nou, hoe komt dat nu? Hè? Die signaaltransductie, zei ik, hè? Hoe zo'n perifere pijnprikkel eigenlijk naar de hersenen gaat. Dat gaat via T-cellen, althans bij vrouwen. En bij mannen via microglia. Als je me vraagt, wat is dat precies? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ze belangrijk zijn voor die signaaltransductie. En die hebben in elk geval, staan die heel erg onder invloed van de hormonen. Dus bijvoorbeeld testosteron. Testosteron is eigenlijk nociceptief, dus dat betekent dat verlaagt de pijn. Daar komt het eigenlijk gewoon. Dus verlaagt de pijn. Dus mannen kunnen er beter tegen. Dus dat is echt een hormonaal iets. En dat heeft men ook wel gezien. Dat is ook wel weer heel erg aardig. Ja. Dat is als men nou, hè, dus je hebt een, met name bij de transgenders is dat zo. Als je een vrouw in een transitietraject, transitie naar man, als je die testosteron toedient, dan betekent dat ze ook makkelijker pijn kan verdragen. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wat seks en wat biologie doet, zeg maar. Hè?
Ja, want dat ging 2 kanten op, hè? Dat heb ik ook gelezen. Ja. Dat er dan dus beter pijn werd verdragen op het moment dat er testosteron werd gegeven.
Ja.
En de oestrogenen geven aan een man die een vrouw wil worden,
Verlaagd drempel.
Ja. En die kreeg dus meer chronische pijn.
Ja.
Ja, dat vond ik wel fascinerend.
Ja, is ook zo. Ja, en dat is dus eigenlijk het, dat is een bazaal mechanisme. Dan is er nog iets anders waarom die pijn ook vaker bij vrouwen voorkomt. Hè? Dat heeft alles te maken met de symptoomperceptie. En dat is wel heel goed onderzocht door Cecile Gijsbers van Wijk. Wat is symptoomperceptie? Symptoomperceptie betekent dat je, voordat je naar de dokter gaat, moet je eerst iets voelen. En daarin selecteer je. Je voelt gewoon niet alles. Je moet dus ook een soort relatie hebben met het lichaam. in het algemeen, hè, want dat is wat ik vertel, is op algemeen groepsniveau voor vrouwen. Hè, dat hoeft niet voor jou en voor mij te gelden, maar in het algemeen hebben vrouwen meer relatie met hun lichaam, zijn meer gericht op hun lichaam. En die symptoompperceptie, de symptomen opvangen uit dat lichaam, is bij vrouwen hoger dan dat is voor mannen. Het heeft waarschijnlijk te maken dat het biologische lichaam van vrouwen variabel is. Dat verandert eigenlijk zo het een en ander met de menstruele cyclus en met zwangerschap en met de overgang. En voor mannen is dat niet zo. Dus zij ervaren eerder symptomen uit het lichaam. Dat is de eerste stap. Tweede stap daarna is dat vrouwen eerder dit soort symptomen, en waarschijnlijk heeft dat weer te maken met haar sociale functie binnen een gezin of de maatschappij, dat vrouwen die symptomen eerder koppelen aan ziekte. En dan komt de stap dat ze dat ook nog eerder koppelen, niet gewoon aan een ziektetje, maar eerder catastroferen. En dus eerder denken dat het mogelijk ook wel een ernstige ziekte is. En dat maakt dat vrouwen ook in het omgaan met klachten vervolgens eerder naar een dokter zullen gaan of eerder zelf een pijnstiller zullen kiezen. Terwijl mannen meer geneigd zijn en ze hebben veel minder idee van hoe dat lichaam eruit ziet. Ze hebben een lagere symptoompperceptie, catastroferen minder en zullen het ook niet zo snel naar de dokter gaan. Ook dat is onderzocht, omdat ze eerder afleiding zoeken in vermijden. Afleiding zoeken, gaan sporten, harder gaan werken, dit soort zaken. Dus dat betekent in elk geval dat de dokters er meer mee te maken krijgen.
Ja, en dat kan ook weer gevolg hebben tot de mate van pijnstillers, sterke pijnstillers, voorschrijven aan man versus vrouw. Als er meer gecatastrofeerd wordt.
Ja. Het is een ander. Ja, dat is waar. Want ook waar is dat. Daar zijn wel mooie onderzoeken naar gedaan. Dat ook internationaal dat klachten van vrouwen, pijnklachten, minder geïdentificeerd worden of gediagnosticeerd worden als een pijnprobleem, maar eerder als een psychosociaal probleem. Dus dat vrouwen eerder tranquilizers krijgen of kalmerende middelen krijgen dan pijnstillers krijgen. En dat is natuurlijk iets wat ook niet de bedoeling is. Ja,
ik heb even een boek erbij gepakt over dat vrouwen dus meer sterkere pijnstillers voorgeschreven krijgen. En er staat er ook, vooral mannen gebruiken voornamelijk illegale drugs, zoals illegale fentanyl of heroïne, maar dat is een onderzoek uit Amerika. Terwijl vrouwen eerder verslaafd zijn aan vooral legaal voorgeschreven opioïden, zoals oxycodon en vaak ook benzodiazepines.
Dus de vrouwen gaan naar de huisarts toe.
Ja, en dan zeggen ze ook, de oorzaak ligt vooral in het feit dat vrouwen met pijnklachten eerder een legale pijnstiller als oxycodon krijgen voorgeschreven voor hun pijnklachten door een arts. Vooral ook als er sprake is van catastroferen. Je bent natuurlijk eerder geneigd om sterker in te zetten op het moment dat iemand het inderdaad catastrofeert.
Ja, maar het grote verschil is dat vrouwen dus inderdaad naar de dokter gaan, dus hulp inderdaad daarvoor vragen. In het, als je kijkt van omgaan met pijn, dan is het zo dat vrouwen op zich die pijn eerder centraal stellen. Mm-hmm. Terwijl mannen zullen dat eerder vermijden. Vrouwen doen er het zelf ook meer aan. Die gaan inderdaad al wat halen bij de drogist, zeg maar. Die zoeken, aan steun, zeg maar. En mannen vermijden het. Die doen alsof het niet bestaat. Wat ook wel interessant is dat die sociale steun voor vrouwen echt heel erg belangrijk is. Dus je ziet ook dat vrouwen rondom allerlei klachten daar meer over praten. Maar ook bijvoorbeeld meer steun zoeken in de religie. Mm-hmm. Meer steun zoeken in de alternatieve geneeswijze. Dat past eigenlijk allemaal bij het fenomeen van hoe er omgegaan wordt met klachten of in de pijnklachten of in het algemeen eigenlijk met problemen. En mannen zullen inderdaad eerder die afleiding zoeken of inderdaad eerder terechtkomen in alcoholproblematiek natuurlijk, of inderdaad illegale pijnstillers op de markt. Maar dit is wel een Amerikaans probleem, waar natuurlijk Canada en Amerika heeft een enorm verslavingsprobleem aan pijnstillers. Het is echt rampzalig met weet ik hoeveel doden daar vallen. Dat is hier niet zo. Maar er is natuurlijk hier ook iets op gang gekomen dat een patiënt geen pijn zou moeten lijden. Dus evenwel een zijdiscussie is dat. Dus wat er gebeurt er? Als je in het ziekenhuis bent, wordt gewoon tig keer gevraagd om de schaal van 0 tot 10 te vragen of je pijn hebt. En je kunt bijna niet zonder pijnstilling naar huis. En niet één pijnstiller, maar juist een NSAID nog erbij. En vaak tramadol hier erbij. Ja. Dus dat is een soort, dat is ineens een soort, men kreeg bijna daar een soort keurmerk voor. Hè?
Ja, is zo. Ja, maar dat is zo. Dat moet je gevraagd hebben. Maar ja, dat is een verzekeringstechnisch stukje inderdaad.
Ja.
Hoe vind je dat je nou als huisarts met het weten van dit van een pijnverschil, hoe zou je daar als huisarts best mee om kunnen gaan?
Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat vrouwen dus werkelijk ook meer pijn kunnen ervaren. Hun pijndrempel is lager en hun tolerantie is ook lager. Als je kijkt naar tevredenheid van vrouwen over de zorg, of bijvoorbeeld over de ziekenhuiszorg, dat hebben we hier in Nijmegen gedaan, dan zijn vrouwen ontevredener over de zorg. Dat zijn vrouwen meestal maar ook over deze zorg. En waarom? Punt 1, de privacy. Vinden vrouwen belangrijker dan mannen, zeg maar. En het tweede punt is dat ze vinden dat ze te weinig pijnstilling krijgen. Dat ze daar echt om moeten vragen. Dus, dus men gaat er dus eerder vanuit dat vrouwen piepen. Terwijl dat dus niet zo is. Dus dat is een aanname. Dat is een stereotypering.
Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Want je zegt, de pijndrempel is lager bij vrouwen.
Ja. Ja.
Het eerste, wat ik zelf dan ook denk, is dat is iemand met een lage pijndrempel. Ja. Nee, die vrouw die voelt die pijn dus meer.
Ja.
Dus het is geen piepert.
Nee.
Het is dus iemand met pijn.
Ja.
En dan kan je wel betere focus hebben op afleiding. En dat ook heel belangrijk is om ze een beetje dat mannelijke trucje te leren.
Ja.
Want het is natuurlijk pijnstilling is niet de beste oplossing. Ja. Maar het wel het serieus nemen van de pijn die ze voelen.
Ja, zeker. Ja, dat is zeker zo. Ja. Dus het aardige is dat, dus er is heel veel pijnonderzoek gedaan in het lab. En in Lowlands, dat is 2 jaar geleden gebeurd, of in ieder geval het eerste jaar weer dat het kon na de corona, ik weet niet welk jaar dat is geweest, dat heeft hier de pijnspecialist gedaan, Stegers. En die heeft dus dus is natuurlijk een prachtige publiek is dat om onderzoek te doen. En die heeft dus eigenlijk al die testen hebben ze overgedaan bij jongens en bij meisjes. Dus prikkel, warm, druk, pijn, hele reutemeteut. En het komt er dus echt heel erg uit dat het dus weer bevestigd wordt inderdaad dat vrouwen een lagere drempel hebben en een lagere.
Ja.
Dus het is, dat is heel interessant.
Ja. Heb jij nog meer over pijn te vertellen voordat we naar het volgende hoofdstuk gaan?
Ja. Ik denk dat het een ontzettend belangrijke boodschap is in aanval bij chronische pijnklachten, dus ook bij aanhoudende lichamelijke klachten in het algemeen, om te vragen naar seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. Omdat we daar in aanval een heleboel cijfers van hebben dat echt met seksueel misbruik in de voorgeschiedenis, of traumata in het algemeen, maar met name wel seksueel misbruik, dat daar de kans dat vrouwen die dat hebben meegemaakt, dus onder vrouwen met pijnklachten, chronische pijnklachten, komt dat veel vaker voor dan bij vrouwen die geen pijnklachten hebben. En ook omgekeerd, zeg maar. Hè?
Ja.
Dus het is heel belangrijk om te vragen naar naar dat voorkomen van seksueel misbruik. Dat loopt wel allemaal ook. Kun je je voorstellen dat trauma's hebben natuurlijk een enorme invloed op het hele stressmechanisme. Het stressmechanisme is in het brein weer verbonden met allerlei hormonale en auto-immuunprocessen. En dat zorgt er heel duidelijk voor dat je inderdaad echt een verstoorde balans krijgt, zeg maar, in rondom die pijnsensaties.
Luisteraars, dit was een van de 5 delen van het gesprek met Twanlago Jansen over man-vrouw verschillen in de geneeskunde. En ik ben Femke Veldman. Tot in het volgende deel.